In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is en zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij overmorgen doen? Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Nieuwe Zaak Overmorgen. Ook de eerste aflevering van 2025. En een goede gelegenheid om het te hebben over de trends in e-commerce in 2025. En dat doe ik vandaag samen met Jurriën Kestelt, oprichter van de Nieuwe Zaak. En Jurriën, 2025 is een bijzonder jaar voor de Nieuwe Zaak, of niet?
2025 is een jaar voor een groot feest, inderdaad. Ik denk dat je doelt op het 20-jarig bestaan van de Nieuwe Zaak. Begon in 2005 en plus 20 is 2025.
Ja. Dus ja. Dus Amsterdam bestaat 750 jaar en de Nieuwe Zaak 20 jaar in 2025. Vlak daarna ja. opgericht. Ja. Leuk dat je er bent. Misschien heel veel mensen kennen jou natuurlijk, maar misschien toch even kort iets over jezelf.
Ja, ik ben meer dan twee keer zo oud als de Nieuwe Zaak. 55 inmiddels. 2005 begonnen. Met de behoefte om een e-commerce bureau te beginnen. Die ruimte die was er in de markt in de tijd samen met een compagnon, Peter van Noord, gestart. Hij is een aantal jaren geleden overgestapt naar Hogeschool Windesheim. Nou, jij bent meer dan 10 jaar geleden... 15 jaar geleden ingestapt. Dus we doen al heel lang de Nieuwe Zaak samen. Maar in 2005 was het echt wel een drijfveer om dingen anders te doen, om focus te hebben op e-commerce, webwinkels waren in opkomst. Nou, laten we daar onze tanden eens in gaan zetten. Dat is gelukt. Verder privé getrouwd, 3 meiden die sinds dit jaar allemaal het huis uit zijn, dus het is heerlijk rustig thuis. Sportief, als het lukt. En geniet wel van het leven.
Ja, want je kwam wel wat een beetje moeilijk aan tafel. En het opzetten van de koptelefoon ging ook niet helemaal soepel.
Ja, daar kunnen we een hele aflevering over doorpraten. Maar dat gaan we niet doen. In 2025 komt het allemaal weer goed.
Oké, daar gaan we dan vanuit. En je zei dat toen je dat oprichtte, de Nieuwe Zaak oprichtte, dat je het leuk vond de veranderingen die gaande zijn. Maar dat is eigenlijk in de afgelopen 20 jaar niet gestopt, hè, die veranderingen.
Nee, een beetje cliché, maar het is alleen maar sneller gegaan. Zeker met de komst van AI, waar we het ook eerder over gehad hebben. Maar sowieso, toen wij begonnen was het pionieren. Kon je dingen uitproberen. Had je nog niet eens heel veel keuze uit. Of je de dingen linksom of rechtsom wilde doen. Maar die markt is enorm geprofessionaliseerd. Zowel aan de kant van de agencies, waar wij ons onderscharen met de Nieuwe Zaak. Als ook op het gebied van tooling, waar je voor alles kun je tools selecteren en gebruiken en inzetten. Maak daar maar eens een keuze in. Dus het is complexer geworden, het is sneller gegaan. Het is soms leuker, soms ingewikkelder. Dus ja, maar zolang de beweging is, vind ik het leuk.
En helpt het nou, want je zegt er zijn heel veel tools beschikbaar. Eigenlijk voor ieder probleem is wel een oplossing. Een standaard oplossing bijna. Helpt het nou in de selectie van dat soort tools dat je met de Nieuwe Zaak voorheen zelf ook een e-commerce platform hebt ontwikkeld? Mm-hmm. En dat je heel veel kennis hebt van wat er nodig is om technisch goede oplossingen te maken?
Dat denk ik wel. Kijk, wat er gebeurd is in de wereld, en dat is tevens een van de trends die ik ook wel zie voor 2025 en ook wel een van mijn stokpaardjes, is dat je niet meer alles zelf hoeft te bouwen en te ontwikkelen. Inderdaad, vroeger hadden we bij de Nieuwe Zaak een eigen e-commerce platform, zelf ontwikkeld, zelf voor klanten ingezet. Een team aan ontwikkelaars erop gezet. Maar eigenlijk loop je continu achter de feiten aan. Je kan nooit zo snel features ontwikkelen als wereldwijde spelers op dat vlak. Nou, inmiddels zitten we in de wereld van SaaS, software as a service. Eigenlijk software die gewoon draait in de cloud. Dat zet je aan en je kan het gebruiken. Voorheen waren we 3, 4, 5, 6 maanden aan het bouwen. Zeiden we tegen de klant, je kan nu beginnen met content invoeren. We kunnen een design gaan toevoegen. Tegenwoordig zetten we een platform aan. En de klant kan vanaf dag 1 gaan beginnen. En parallel daaraan zijn wij het aan het omkleuren en aan het koppelen met achterliggende systemen. Het helpt dat wij weten wat er in zo'n platform thuis hoort. Want daarmee kunnen we de klant ook leiden naar deze features zou ik aanzetten en die uitzetten, et cetera. Dus dat helpt. Maar de belangrijke verandering is dat we van maatwerksoftware zijn gegaan naar SaaS-software. En dat is echt een enorme revolutie in onze wereld.
En het op maat maken bestaat dan eigenlijk in het aan- en uitzetten van features die eigenlijk allemaal beschikbaar zijn binnen die platform.
Ja, je moet je zo voorstellen, vroeger moest je 100% bouwen. Tegenwoordig, als je een platform zoals BigCommerce of Shopify aanzet, heb je 80% van je behoeftes zijn al beschikbaar. Moet je voorzien van de juiste branding. En voor die overige 20% waarvan klanten zeggen, ja, ik heb het heel, heel hard nodig, ga je kijken. Gaan we dat bouwen of zijn daar apps voor beschikbaar die je kan toevoegen aan mijn software, zodat het alsnog draait?
En een vraag die nu bij me opkomt, want je zegt standaard is dan 80% beschikbaar. Maar als je nou kijkt naar, het is altijd lastig, een gemiddelde klant. Welk percentage van de beschikbare features gebruikt hij dan überhaupt? Om maar zo'n mooi Nederlands woord te gebruiken.
Geen flauw idee. een subset.
Een subset.
Ja, maar je hebt ook features die je dan in 5 varianten hebt. En dus zeggen we tegen de klant, kies 1 van die 5 varianten uit qua berekening van een promotie bijvoorbeeld. Of bij het segmenteren van je klanten. Er zitten heel veel features in die platformen. Dus vooral kiezen op welke manier ga je een feature gebruiken, in plaats van heb ik die feature überhaupt nodig.
Ja, en dat betekent dat met name initieel de gesprekken met een business analyst, die de functionaliteiten begrijpt, die snapt de verbanden.
Ja.
Dat die belangrijk zijn.
Die zijn belangrijk, business analyst, business consultant, die zowel de business snapt, dus wat doet onze klant, waar verdienen onze klanten geld mee, als ook de wereld van die platformen, zodat hij kan zeggen van je klant, wat je allemaal vraagt, gaat voorbij de standaarden van het platform. Ik adviseer je om eerst met de standaard te beginnen, geld te gaan verdienen en dan uit te breiden met eventueel maatwerk.
Ja, dus dan zie je eigenlijk dat de ondernemingen waar je dan zo'n platform voor bouwt, zich aan gaan passen aan het systeem.
Exact.
En bij de hele grote klanten zie je natuurlijk dat je het systeem zo moet inrichten dat het zich richt op de processen.
Maar
dan heb je het over andere pakketten.
Dat zijn andere pakketten waar je meer ruimte hebt voor maatwerk. Wij hebben daar Intershop voor gekozen. Maar vooral die SaaS-wereld, ja, dat zijn oplossingen die worden door tienduizenden, honderdduizenden klanten gebruikt. Dus waarom zijn jouw requirements nou zo specifiek? Of kijk je gewoon niet goed genoeg in het platform?
Ja. En zie je dan ook een verschuiving? Want je noemt hele hoge aantallen. En dat waren initieel misschien de wat kleinere spelers en nu de middelgrote spelers. Verwacht je dan ook dat zich doorzet en dat die platformen straks ook geschikt zijn voor grotere ondernemingen?
Vooral omdat de TCO, Total Cost of Ownership, dus de maandelijkse kosten die je hebt op zo'n platform in de lucht te houden, zijn significant lager dan de grote pakketten die ook nog steeds geïmplementeerd worden. Dus bedrijven kijken naar, wat geef ik uit aan digital? Kan ik erop besparen met behoud van features, met behoud van snelheid? Of misschien kan ik zelfs wel mijn snelheid verhogen tegen lagere kosten. Ja, dat is precies waar we het hier over hebben.
Ja. Ja.
Hele interessante ontwikkeling. Betekent ook wel wat voor ons als bureau. Minder programmeren, meer adviseren. Meer front-end, minder back-end. Dus ja, interessante tijd.
Ja. Nou leuk, we gingen het hebben over, dit is natuurlijk een belangrijke trend die al enige tijd gaande is.
Ja.
We gaan ook naar wat andere trends kijken vandaag. Op het gebied van e-commerce.
Ja.
Vandaag hoorde ik, of gisteren hoorde ik, dat er weer minder kerstkaarten zijn verstuurd. Nou, dat is natuurlijk ten dele gecompenseerd doordat mensen e-mails sturen met kaarten of gewoon een WhatsApp bericht of whatever. Is het nou zo dat wat je eerst zag met de grammofoon en toen de cd en nu dat je alleen maar streamt, ga je dat ook met post zien? Dus dat je eerst de fysieke post had, die gaat langzaam dood, dan had je e-mail. En uiteindelijk verdwijnt dat ook.
Nee, zeker niet. Nou, terwijl je dit vertelt, zit ik te denken aan een klant van ons. Dat is de wereldwijde distributeur van vinyl.
Ja.
Van de ouderwetse LP's. En die verkoopt meer dan ooit tevoren. Dus waar de LP verdwenen is, is hij net zo hard weer teruggekomen. En als je dan de vertaling maakt naar e-mail, e-mail marketing, was in 2005 een van de weinige interessante marketingkanalen om aan de slag te gaan als online retailer. Het was best makkelijk om en masse e-mails te versturen. Segmentatie kennen we toen nog niet, personalisatie helemaal niet, maar we konden wel e-mails versturen vanuit onze webwinkel. Nou, er zijn heel veel marketingkanalen bijgekomen en de laatste jaren is e-mail best wel overschaduwd door social. Dus je wordt door social aan alle kanten bestookt als consument, als zakelijke klant, whatever. Met boodschappen van een halve seconde of 2 seconden of 3 seconden en door naar de volgende. Dus een hele korte aandachtspanne. En dat is op dit moment ten faveur van e-mail. Ik ben ervan overtuigd dat e-mail weer gaat groeien, omdat social zo snel en zo vluchtig is. Want als je iemand in je e-mailbase kan vangen en hij opent jouw e-mail, dan weet je dat je veel meer tijd hebt dan die ene seconde. Als je e-mail op orde is, het ziet er lekker uit, de content past bij de ontvanger van die e-mail, het is netjes gesegmenteerd of zelfs gepersonaliseerd, je ziet de producten die voor jou interessant zijn, heb je daar een veel grotere kans op conversie dan op social of de standaard AdWords of andere marketingkanalen.
Maar dus met de aandachtspannen van de gemiddelde consument of, nou ja, of dat nou een inkoper is bij een, bij een onderneming of wat dan ook, moet je natuurlijk wel in diezelfde tijd waarin social weet te boeien, moet je ook zorgen dat die e-mail geopend wordt en dat mensen verder willen lezen.
Ja, dat klopt. En je ziet daar best veel verschil tussen, ja, ik zeg altijd de lelijke e-mails en de entertaining e-mails. Als er veel zorg aan een e-mail wordt besteed. En een van de voorbeelden die ik zelf heel, heel mooi vind is Bever, buitensportartikelen. Die hebben gewoon een hele verzorgde e-mail waar het niet specifiek gaat over de producten, maar over hun belevingswereld. Onderhoud van spullen, garantieverhalen, verhalen over de landen waar je hun artikelen kan gebruiken. Maar natuurlijk ook de producten zelf. Daar word je ingezogen. En als consument vind je het dan interessant en ben je bereid om meer tijd te besteden aan die e-mail. Ik geloof daar sterk in.
Dus e-mail wat zien we in 2025? Comeback van
e-mail slaat terug in 2025. Heel duidelijk. Ja. En of dat voor PostNL met zijn brieven ook gaat gebeuren, daar heb ik eigenlijk een hard hoofd in.
Ja.
Dat is toch een wat ander verhaal.
Als ik aan e-mail denk, denk ik ook aan 100%. Mm-hmm. Een zus van de nieuwe zaak. Ja. Ook een van de boutique agencies binnen United Playgrounds. Mm-hmm. Zij vertalen het eigenlijk door naar marketing automation.
Ja.
Kun je eens uitleggen wat dan het verschil is daartussen?
Ja, marketing automation is eigenlijk de machine achter een goede e-mail strategie, e-mailplannen. Dat gaat erom dat je zogenaamde workflows gaat inrichten. Dus iemand heeft een verlaten winkelmandje. Je gaat automatisch daar een e-mail op verzenden. Je verstuurt een mailing op merk X. Mensen klikken er wel of niet op, krijgen allebei verschillende vervolg-e-mails. Je slaat het klikgedrag op in een zogenaamd CDP, zeg maar een profielomgeving van al
customer
je klanten,
data,
al je prospects. Ja. Dus je verzamelt heel veel data rondom het gedrag van je e-mailgebruikers. Dat is heel sterk marketing automation. Waar we het net over hadden is, hoe ziet een e-mail eruit? Past die bij je brand? Past die bij je doelgroep, et cetera? En die twee werelden die komen heel mooi bij elkaar binnen United Playgrounds. Waarin de nieuwe zaak meer aan die campagne, branding, design kant zit voor e-mails. En 100% meer aan de marketing automation kant. Ja, die werelden versterken elkaar. En dat zijn hele leuke dwarsverbanden.
En zie je nu ook al dat klanten van de nieuwe zaak ook door 100% bediend worden? Want je wil natuurlijk het beste voor die klant.
Ja, hebben we moeten leren, moet ik zeggen. We zijn nu, wat is het, 2 jaar onderdeel van United Playgrounds.
Ruim anderhalf.
Ja. Anderhalf en een beetje. En de eerste neiging was, wij kunnen e-mail heel goed zelf doen. Want dat doen we al jaren. Maar als je gaat denken vanuit de klant van United Playgrounds, of de klant van de nieuwe zaak, of de klant van 100%, die is gebaat bij de beste specialisten op elk vlak. Dus op het moment dat wij nu teamen 100% en de nieuwe zaak, dan kunnen wij en een goede e-mailstrategie bedenken. En we kunnen de klant helpen met de content. En we kunnen een systeem inrichten om die e-mails te verzenden en te tracken. En een customer data platform om de data te verzamelen. Ja, dat is voor klanten super interessant.
Zie je dat ook als, nou, natuurlijk niet als maatschappelijke trend of landelijke trend, maar trend binnen de nieuwe zaken binnen United Playgrounds. Dat de kracht van de verschillende boutique agencies, mm-hmm. dat die meer opgezocht wordt, dat er meer gecombineerd wordt, dat er meer samen wordt gewerkt op klanten?
Ja, we geloven heel sterk in dingen samen doen is in the end beter voor de klant versus het gaat om onze eigen agency. We moeten zorgen dat we de beste zijn in de groep. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom in welke combinatie is winning voor de klant. Dat zoeken we op en dat gebeurt meer en meer.
Ja, dus we kunnen door onderdeel te zijn van die groep eigenlijk steeds meer toegevoegde waarde bieden voor die klanten.
Exact. En dat horen we ook terug van klanten die zijn blij met de extra expertise die we binnen kunnen brengen.
Ja, mooi. Ja. We hadden het net al even over SaaS-oplossingen. Mm-hmm. Als je in dit vakgebied zit, dan hoor je dat al 5 of misschien wel 10 jaar, hè, mm-hmm. dat de opkomst van SaaS-oplossingen. Waarom is dat nu toch zo relevant na al die jaren waarin daar eigenlijk al heel veel over gesproken wordt?
Ja, SaaS bestaat al lang, maar SaaS laat eigenlijk sinds vorig jaar zien wat het in zijn mars heeft.
In e-commerce?
In e-commerce platformen. Om je een voorbeeld te geven. Het aantal ontwikkelaars dat doorontwikkelt aan Shopify, een van de leading SaaS-platformen, ligt tussen de 4.000 en 5.000 man. Dus elke dag werken er tussen de 4.000 en 5.000 man aan de roadmap, aan de feature set van Shopify. Dat kun je niet bijhouden als lokale software-aanbieder. Maar dat betekent dat er inmiddels zoveel features in het platform zitten dat iedereen ermee aan de slag kan. Waar Fine een beetje een niche product was, of alleen voor kleine spelers, zie je dat ze nu een hele grote marktdekking hebben. Hetzelfde geldt voor BigCommerce. Toen we daarmee begonnen, 4 jaar geleden, moesten we best wel zoeken. Hoe werken dingen? Waarom zit dit er niet in? Waarom is dit kapot? Etcetera. Die tijden hebben we allemaal achter ons gelaten. Het zijn volwassen platformen waar we snel mee aan de slag kunnen voor klanten. Maar ik merk nog steeds dat klanten het niet altijd beseffen dat het kan, dat het bestaat, zijn gewend om nog steeds hun eigen implementatie van in onze wereld veel Magento te doen. Ja, dan installeer ik Magento, ik laat een team programmeurs het naar mijn hand zetten. Ik ga live. En 2 maanden later heb ik mijn eerste security update en een maand later mijn performance update. Dat hoort er allemaal bij, denkt men. Maar dat hoort er dus niet meer bij. Bij SaaS-oplossingen hoef je niet na te denken over performance, over veiligheid, over hosting, over updates. Het wordt allemaal voor je geregeld.
Ja, dus en dat gaat allemaal automatisch eigenlijk.
Gaat allemaal automatisch. Als je inlogt, iedereen ter wereld heeft dezelfde nieuwe versie van het platform. Hoef je niks voor te doen.
Nee, dus ook security updates zijn gelijk voor iedereen beschikbaar. Ja. Geen nieuwe implementaties.
Ja. Ja.
Verwacht je dan ook met dat soort oplossingen dat het hele idee van replatforming een beetje achterhaald is?
Ja, dat zeggen we wel. Je hoeft nog maar 1 keer te replatformen. En dat is naar een SaaS-oplossing.
En die ontwikkelt zich dan door?
Die ontwikkelt zich door.
Zodat je niet naar een nieuwe versie of...
Ja. En natuurlijk komen we er over 3 jaar achter dat het niet zo is. Maar dat is nu serieus wel zoals we tegen de wereld aankijken.
Ja. Misschien toch één stapje terug nog even. SaaS. Mm-hmm. Software as a Service. Mm-hmm. Kun je heel kort uitleggen wat dat nou wat daar anders aan is dan wat we voorheen deden? Mm-hmm. Of wat binnen Magento? Of?
Toen wij de nieuwe zaak begonnen en je wilde een webshop hebben, moest je een DVD of een CD in je server stoppen en daar stond al de software op die je kon installeren. Net zoals bij muziek. Je ging naar de platenzaak en je kocht een CD en je had muziek thuis. Die lokale server, die bestaat niet meer. Die heb je niet meer nodig. Net zoals je lokale CD-speler heb je niet meer nodig. Het is allebei beschikbaar in de cloud. Dus als je kijkt, we hebben het over Shopify. Aan de muziekkant heb je natuurlijk Spotify. Wat eigenlijk, Spotify is ook een SaaS-product. Dus je zet je computer aan, je start je Spotify-app. Je hebt altijd de nieuwste versie van de app en van de muziek die daarin beschikbaar is. Je betaalt elke maand daar een vast abonnementsbedrag voor en daarvoor krijg je toegang tot alles wat er is op dat vlak.
Betekent dat ook dat bij SaaS-oplossingen de initiële investering, de CAPEX, mm-hmm. Veel lager is dan...
Ja, omdat je heel veel dingen niet hoeft te maken, want dat is er gewoon al. Dus, en daar kan best wel een factor 3, 4, 5 tussen zitten. Dus de hoeveelheid werk die je nodig hebt om van 0 naar live te gaan, is significant anders dan in het verleden. En dan ben je live en dan hoef je niet alle features bij te bouwen, maar die krijg je gewoon elke dag, elke week, elke maand vanuit de cloud.
Want hoe vaak worden de nieuwe features gereleased?
Ja, dat is dagelijks. Ja. Dat is dagelijks. En dat zie je niet allemaal.
En hoe hou je dan bij wat er allemaal bij komt en of je dat wel of niet dan wil gebruiken?
Nou, de platformen die geven daar webinars en roadshows en dat soort dingen over. Vaak één keer per kwartaal of één keer per half jaar. En dan kun je een beetje cherrypicken. En het is natuurlijk niet zo dat alle features die beschikbaar worden gesteld gelijk aan de voorkant in jouw webwinkel aanstaan. Maar ze zijn beschikbaar. Dus je kan zeggen van, er komt nu een nieuwe feature voor klantenreviews, ik noem maar wat. Dan hoef je alleen nog maar in jouw shop dat stukje te designen. Ja. Maar je hoeft het niet te bouwen.
Ja, precies.
Dus aanzetten, designen en live gaan.
En heb je, ik weet niet of je die cijfers paraat hebt, maar van alle nieuwe webwinkels die gebouwd worden, welk percentage is daarvan nu SaaS, denk je?
Ik ken de percentages niet, maar dat moet meer dan de helft zijn. Dat gaat zo ongelooflijk hard. Ja. Maar dat komt ook wel, de wet van de grote getallen, als je een sigarenwinkel op de hoek hebt, kun je ook aan de slag met een SaaS-oplossing. Tegen lage maandelijkse kosten kun je ook je webwinkel runnen. Dus het gaat echt om honderdduizenden webwinkels wereldwijd.
Ja, en dan heb je het over de kleinere webwinkels. En je ziet eigenlijk dat die oplossingen steeds, doordat ze steeds rijker worden in features, steeds grotere klanten ook
absoluut, ook kunnen absoluut. En we doen hier bij de nieuwe zaak al helemaal geen non-SaaS oplossingen meer. We doen nog wel Intershop wat een beetje een mengvorm is, maar ook behoorlijk versaast is inmiddels. Maar we doen geen ouderwetse on-premise-achtige projecten meer, waar heel veel programmeerwerk voor nodig is.
En wat betekent het voor je schaalbaarheid? Kijk, over het algemeen, als je als onderneming gewoon groeit, dan kan je platform dat prima bijbenen. Maar er zijn natuurlijk ook hele duidelijke voorbeelden van periodes in het jaar dat retailers hogere belasting krijgen van hun platform.
Ja, vooral Black Friday-achtige momenten in het jaar. Voorheen moest je daarvoor extra servercapaciteit kopen of in je cloud een paar schuifjes openzetten. Met deze SaaS-oplossing hoef je niks te doen, want die schalen dat vanzelf op. Je krijgt dan wel een wat hogere rekening, want je rekent af op consumptie, op gebruik van de cloud-oplossingen. Maar dat is erg beperkt. Maar daar hoef je niks actiefs voor te doen. Dus je kan lekker gaan slapen.
We hebben het even over e-mailmarketing gehad. We hebben het over techniek gehad, hè? SaaS-oplossingen.
Ja.
Ik wil het ook even met je hebben over wetgeving. Want ieder jaar is er weer een nieuwe wetgeving. Mm-hmm. En dat kan cookie-wetgeving zijn of iets anders.
Ja.
Waar het nu het komende jaar heel erg over zal gaan, is digitale toegankelijkheid.
Mm-hmm.
WCAG-wetgeving. Zie je al bij klanten dat daar veel vraag ontstaat om te onderzoeken of de website wel, of de webwinkel wel voldoet aan de standaarden?
Nee, ik zie daar heel weinig vraag. En ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat komt. En ik denk dat de cookie-wetgeving daar niet bij geholpen heeft. Dat werd heel erg opgelegd door de overheid. Je moet hieraan voldoen. En vanaf dat moment is iedereen helemaal gestoord geworden van al die cookie banners en niemand leest het, maar dat moet nog steeds. Dus dat heeft een beetje afgestompt. Tegelijkertijd waar we het nu over hebben, drempels vrijmaken van je webwinkel. Dus een grotere doelgroep kunnen aanspreken. Mensen met een beperking makkelijker van jouw webshop gebruik kunnen laten maken. Dat is natuurlijk een veel sympathiekere insteek. Alleen doordat het een verplichting is, krijg je misschien daar toch wat reactie op van, nou, we kijken het wel even aan. Vanuit de nieuwe zaak wachten we daar niet op. Ergens halverwege dit jaar volgens mij is de eerste verplichting om ervoor te zorgen dat je webwinkel of je website voldoet aan een belangrijke set van richtlijnen van de overheid. Als je dat niet doet, kun je aansprakelijk worden gesteld daarvoor. Daar gaat echt wel op gehandhaafd worden. Maar dat is de juridische kant en wij vinden van nee, verplaats je nou in de klant die moeite heeft om je huidige shop te gebruiken, hoe kunnen we die nou aan de hand gaan nemen? Dus we hebben een aanpak ontwikkeld rondom WCAG, waarin we een scan kunnen doen van de site, verbeterplan kunnen doorvoeren. Klant kan zelf wat dingen doen, wij kunnen wat dingen doen. En vervolgens ben je klaar voor de toekomst op het gebied van drempelvrije websites.
Maar met die wetgeving en de handhaving daarvan, dan zie je natuurlijk dat er wel een reactie is bij veel ondernemers van, weet je, ik ben sowieso niet als eerste aan de beurt, mm-hmm. want dan komen ze toch bij de hele grote jongens terecht. Ja. En wat je dan vaak ziet in zo'n situatie is dat heel veel overheidssites ook al niet voldoen aan die nieuwe regelgeving. Ja. Ja. Dus ik snap de ondernemers wel dat ze zeggen van, het zal mijn tijd wel duren.
Ja, maar vanuit dat oogpunt wel, maar vanuit gebruiker natuurlijk niet.
Nee.
En voorheen was er een behoorlijke strijd tussen functioneel, lees je voldoet aan alle voorwaarden, en design, het ziet er lekker uit. Het was het een of het ander, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Dat gaat hand in hand. Als je je site netjes ontwerpt en rekening houdt met de richtlijnen voor content en leesbaarheid, et cetera, dan kun je gewoon een veel grotere doelgroep aanspreken.
Ja.
Dat vindt de ondernemer wel interessant.
Ja, en ik begrijp ook dat er verschillende niveaus zijn van waar je aan zou moeten voldoen, afhankelijk van type site en de grote.
Klopt. Dus maak een begin. En het hoeft niet gelijk voor de hele set aan richtlijnen, maar maak een begin.
Ja. En het komt er aan.
Ja.
Halverwege dit jaar. Tot slot, als je nou kijkt naar trends voor de nieuwe zaak, van oudsher design. Dus creatie, met name van webwinkels. Mm-hmm. Het doen van marketingcampagnes, het bouwen van webwinkels. Dus de technische kant.
Ja.
Zat heel erg aan de, wat wij dan noemen, de performance kant. Hè? Dus zorgen dat op het moment dat iemand echt iets zoekt, een product zoekt, dat het gevonden wordt en makkelijk gekocht kan worden. We zien een toename in eigenlijk activiteiten waarin het meer gaat om het bewust maken van de klant, van de mogelijkheden om die klant te inspireren. Wat zie je daarvoor voor 2025?
Ik zie dat doorzet. Onder meer omdat de strijd om de AdWords is een beetje race to the bottom geworden. Dus in die performance fase kun je heel makkelijk inzetten op advertenties op productniveau. Maar dat begint af en toe een beetje uit de bocht te vliegen als je kijkt naar de kosten die ermee gemoeid zijn. En je koopt een klant die op productniveau binnenkomt en niet op jouw merk binnenkomt. Dus dat is vaak een eenmalige klant waarvoor je veel moeite moet doen om die weer terug te laten komen. Terwijl als je wat hoger in de zogenaamde marketing funnel zit, en dan moet je denken aan naamsbekendheid en inspiratie en informeren. Dus alles nog even los van het product en de order. Als je je klant daar weet te vangen en je daar een merkvoorkeur kan creëren, ja, dat is veel duurzamer in de relatie met je klant. En we zien dat wij samen met onze klanten zijn veel meer aan het opschuiven daar naartoe. En dan worden we geholpen door de mogelijkheden van digitaal. En ik vind zelf wat ik zie gebeuren op gebied van die digitale reclameborden, digital out of home noemen we dat. Ja, dat is super vet. Niet omdat dat bord zo lekker staat te shinen langs de snelweg, maar omdat je extreem goed kan targeten wat erop staat, wanneer het erop staat, wie het wel en niet mag zien. Om je een voorbeeld te geven, we hebben wel eens een klant van ons die staat op een beurs, of die opent een nieuwe winkel. Laat ik dat voorbeeld houden. Die opent een nieuwe winkel in een bepaalde stad en die wil bekendheid voor die winkel creëren. B2B of B2C, maakt niet zoveel uit. Je kan met digitale borden en het gebruik van geofencing, dus daarmee bepaal je of iemand in de buurt is van zo'n bord of niet, kun je laten zien, dit is de boodschap. Wij, merk X, openen in deze stad, in deze straal, een nieuwe winkel. En die boodschap willen we alleen laten zien aan mensen met een bestelbusje. Of die willen we alleen laten zien 's ochtends tussen 7 uur en 7:15. Ik noem maar wat. Dus je kan heel goed targeten op de door jou gewenste doelgroep met de door jou gewenste boodschap. En die boodschap is dynamisch. Dus je kan de allerhande variabelen kun je erin stoppen. Reistijd vanaf deze paal tot aan de winkel is 3 minuten. Je kan ze gek niet bedenken. Dus Digital Out of Home is een heel creatief en krachtig marketingkanaal geworden in onze marketingmix.
En helpt het daar bij ook dat we binnen United Playgrounds een fantastisch reclamebureau, zal ik maar zeggen, hebben, Fitzroy in Amsterdam.
Ja.
Met hele mooie klanten, dat we zien dat Livewall heel veel doet aan de engagement. Het binden van klanten door gamification en dat soort zaken. Helpt dat bij het maken van die stap naar hoger in de funnel?
Ja, wat je ziet gebeuren, en dat is een beetje in het verlengde met waar we het eerder rondom e-mail over hadden met de nieuwe zaak en 100%, is dat wij bij de nieuwe zaak zijn heel goed van oudsher in performance marketing. Bureaus als Fitzroy en Verve en andere zusjes in de groep zijn heel goed in big ideas, bedenken van grote, opvallende campagnes voor merken. Maar zo'n merk wil uiteindelijk natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Dus als wij daarbij aanhaken en we kunnen het creatieve idee omzetten in een full funnel marketingcampagne die we ook kunnen doormeten, dan wordt het echt interessant. Dus dan kunnen we redeneren van zoveel mensen hebben die uiting gezien. Hebben daarna op een e-mail nog een keer een display advertentie gezien. We hebben ze in deze marketing funnel geleid en uiteindelijk zien we een transactie ontstaan. Dat kunnen we volledig doormeten en attribueren. Daarmee verbinden we de werelden aan elkaar. Ja. Dat is heel vet.
Dus de kracht van hele mooie grote ideeën, gecombineerd met de performance, zorgen dat die ideeën ook daadwerkelijk leiden tot meer omzet. Ja. En dat ook aantoonbaar maken in dashboarding.
Exact. En vervolgens kunnen we kijken van het idee wat je daar hebt staan met we gaan heel Nederland domineren met billboards. Nou, laten we het iets anders insteken. Laten we eens 5 plaatsen uitzoeken. Daar gaan we beginnen. We gaan meten hoe het daar werkt. Als het goed gaat, gaan we opschalen. Als het minder goed gaat, gaan we aan de knoppen draaien. Dus dat hele digitale domein is super vet om je business in beweging te krijgen.
Nou, wat natuurlijk ontzettend leuk is, maar ook een paar jaar geleden ondenkbaar was. Want we hebben hier een eigen designclub en die hebben echt hele goede ideeën. Maar wij laten nu onze nieuwe website voor groot gedeelte ontwerpen door Verve. Omdat dat
in ons zusje.
Die hebben wereldwijde reputatie in het ontwerpen van ontzettende aansprekende websites.
Ja.
Dus het is leuk dat we daar zelf gebruik van maken. Maar dat kunnen we natuurlijk ook inzetten bij klanten.
Ja, het is een beetje, als je niet kan delen, kun je niet vermenigvuldigen. Dat hebben we moeten leren en we zien nu de kracht daarvan.
Ja.
Dus spring maar in het diepe en we zien wel wat er gebeurt. Ja.
Nou, dit is waarschijnlijk de enige podcast geweest die over de trends in 2025 gaat waar het woord AI niet gevallen is.
Dat is ook geen trend meer, toch?
Dat is ook bij SaaS wel, wou je zeggen. ik verwijs graag naar de vorige podcast die ik met Bas heb opgenomen van Mag 8. En als je echt geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van generative AI, abonneer je dan ook op de nieuwsbrief van Mag 8 of volg ze op LinkedIn. Want dan gaan wij het daar vandaag niet over hebben.
Heel goed.
De titel van deze podcast is Overmorgen. En ben eigenlijk wel benieuwd als afsluiting, Jurien, wat jij overmorgen gaat doen.
Ja, 2 dingen. We staan aan de vooravond van weer een nieuw programmajaar van Shopping Tomorrow.
Ja.
Dat is een netwerkclub voor digitaal ondernemend Nederland, waar experts, managers, eigenaren, et cetera, van digitale bedrijven, onze klanten zeg maar, in actief zijn. Ik ben al een aantal jaren voorzitter van de B2B-groep. Zijn we dit jaar ook weer aan het opstarten en dat gaat één deze dagen beginnen. Dus daar kijk ik erg naar uit. Het zijn leuke trajecten. Werk je in de B2B, luister je dan en je vindt het interessant, laat het mij even weten.
Want hoeveel deelnemers zijn er dan per jaar of per editie? Ja,
het totale platform heeft iets van 500 experts in Nederland, verdeeld over een aantal groepen. De B2B-expertgroep is tussen de 20 en 25 man van echt committed mensen die hun bijdrage willen leveren aan de groei van digitaal Nederland.
En ook van elkaar kunnen leren en willen
zeker
leren.
Zeker van elkaar kunnen leren. Ja, dus dat is leuk. Geeft energie. Kost een beetje energie, maar het is vooral leuk en waardevol. En een andere, Johan, is dat ik de komende dagen misschien iets beter op de nieuwe zaak moet passen. Volgens mij knijp jij er een paar dagjes tussenuit en ga je lekker naar de Noordkaap. Wat ik je van harte gun, uiteraard. Dus ik zal een paar dingetjes van je overnemen.
En de rest gewoon laten liggen voor als ik terug ben. Ja. Hey, dankjewel voor dit gesprek. En in ieder geval van harte gefeliciteerd. Want met dit jaar, en dat is pas eigenlijk aan het einde, een beetje van het einde van het jaar, 20 jaar de nieuwe zaak. En ik heb dat laatst eens opgezocht. Hoeveel ondernemingen eigenlijk die mijlpaal halen van 20 jaar. Mm-hmm. Volgens mij kom je dan onder de 5% terecht. Ja. Dus complimenten voor je ondernemerschap. Klaar, we zijn nog lang niet klaar.
Goed zo.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op denieuwezaak.nl/overmorgen. Ben jij eruit wat je overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.